onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heeren, Heeren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij het 16e vers van Psalm 68. Gij koninkrijken, zingt Gods lof, heft psalmen op naar het hemelhof, vanouds zijn troon en woning. En wat er verder volgt uit het 16e vers van Psalm 68. luisteren wij eerst naar datgene wat onze Heidelbergse catechismus beleidt in zondag 19, aangaande het zitten aan de rechterhand van God en de wederkomst. En na de voorlezing van zondag 19 zullen wij zingen het vijfde vers van Psalm 24. Verhoogt, o poorten, u de boog, rijst eeuwige deuren, rijst omhoog, opdat uw koning moogt ontvangen. En wat er verder volgt uit het vijfde vers van de 24e psalm, na voorlezing van zondag 19, vervolgens zal u gelezen worden uit de zendbrief van de apostel Paulus aan de Hebreeën, daarvan het negende hoofdstuk, de versen 1 tot en met 28. We noemden nu Hebreeën 9 vanaf het eerste vers tot het einde van dat hoofdstuk.
Waarom wordt erbij gezet, zittende ter rechterhand Gods, terwijl Christus daarom ten hemel gevaren is, omdat hij zichzelf en daar bewijzen als het hoofd zijner christelijke kerk, door wie de Vader alle dingen regeert. Wat nuttigheid brengt ons deze heerlijkheid van ons hoofd Christus? Eerstelijk dat hij door zijn heilige geest in ons, zijn lidmaten, de hemelse gaven uitgiet. Daarna dat hij ons met zijn macht tegen alle vijanden beschut en bewaart. Wat troost u de wederkomst van Christus om te oordelen de levenden en de doden? Dat ik in alle droefenis en vervolging met opgerichte hoofden, even dezelfde, die zich tevoren om mijnentwil voor Gods gericht gesteld en al den vloek van mij weggenomen heeft, tot een rechter uit den hemel verwacht, die al zijn en mijn vijanden in de eeuwige verdoemenis werpen, maar mij met alle uitverkorenen tot zich in de hemelse blijdschap en heerlijkheid nemen zal. Dan wel ook het eerste verbond rechten van een godsdienst en het werkelijke heiligdom. Want de tabernakel was toebereid, namelijk de eerste, in welke was de kandelaar en de tafel en de toonbroden, welke genaamd wordt het heilige. Maar achter het tweede voorhang, zo was de tabernakel genaamd het heilige der heiligen, hebbende een gouden wierookvat en de ark des verbonds, alom met goud overdekt, in welke was de gouden kruik waar het manna in was, en de staf van de Aaron die gebloeid had, en de tafel des verbonds. En boven over deze ark waren de cherubijnen der heerlijkheid, die het verzoendeksel beschaduwden, van welke dingen wij nu van stuk tot stuk niet zullen zeggen. Deze dingen nu al dus toebereid zijnde, zo gingen wel de priesters in het eerste tabernakel te allen tijden, om de godsdiensten te volbrengen. Maar in een tweede tabernakel ging alleen de hoge priester, eenmaal des jaars, niet zonder bloed, hetwelk hij offerde voor zichzelf en voor des volks misdaden. Waarmede de Heilige Geest dit beduidde dat de weg des heiligdoms nog niet openbaar gemaakt was, zolang de eerste tabernakel nog stand had. Welke was een afbeelding voor dien tegenwoordige tijd, in welke gaven en slachtoffers geofferd werden, die degenen die den dienst pleegden, niet konden heiligen naar de conscientie. Bestaande alleen in spijzen en dranken en verscheiden wassingen en rechtvaardigmakingen des vleeses, tot op de tijd der verbetering opgelegd. Maar Christus, de hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde, is door de meerdere en volmaakte tabernakel niet met handen gemaakt, dat is niet van dit maaksel, nog door het bloed der bokken en kalven, maar door zijn eigen bloed eenmaal ingegaan in het heiligdom, een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Want in het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe, besprengende de onreinen en heilig tot de reinheid des vleeses, hoeveel te meer zal het bloed van Christus, die door den eeuwige geest zichzelf een gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw conscientie reinigen van de dode werken, om den levende God te dienen? En daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat de dood ertussen gekomen zijn tot verzoening der overtredingen die onder het Eerste Testament waren, degenen die geroepen zijn de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. Want waar een testament is, daar is het noodzaak dat de dood des testamentmakers tussenkomen. Want een testament is vast in de doden, terwijl het nog geen kracht heeft wanneer het testamentmaker leeft. Waarom ook het eerste niet zonder bloed is ingewijd. Want als al de geboden naar de wet van Mozes dat al het volk uitgesproken waren, nam hij bloed der kalven en bokken, met water en purperen wol en hyssop, en besprengde beide het boek zelf en het al het volk, zeggende, dit is het bloed des testaments, het welk God aan uw lieden heeft geboden. En hij besprengde desgelijks ook den tabernakel en al de vaten van den dienst met het bloed. En alle dingen worden bijna door bloed gereinigd naar de wet. En zonder bloedstorting geschiet geen vergeving. Zo was het dan noodzaak dat wel de voorbeeldingen der dingen die in de hemelen zijn, door deze dingen gereinigd werden. Maar de hemelse dingen zelf door betere offeranden dan deze. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons. Nog ook opdat hij zichzelf dikmaals zou opofferen, gelijk de hoge priester alle jaren in het heiligdom ingaat met vreemd bloed. Anders had hij dikwijls moeten lijden van de grondlegging der wereld af. Maar nu is hij eenmaal in de volleinding der wereld der eeuwen geopenbaard om de zonde teniet te doen door zijn zelfs offeranden. En gelijk het een mens gezet is eenmaal te sterven en daarna het oordeel, alzo ook Christus eenmaal geofferd zijnde om vele zonden weg te nemen, zal ten andere malen zonder zonde gezien worden van degenen die hem verwachten tot zaligheid.
De tekst voor vanmorgen vindt u in het u zojuist voorgelezen schriftgedeelte en wel het 24e vers van Hebreeën 9. Hebreeën 9 vers 24, daar lezen wij Gods woord, onze tekst als volgt. Want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons. Zingen wij van de 40e psalm, het 3e vers, mijn God, gij hebt uw wonderen groot gemaakt. Wie is het die het onbepaald getal van uw gedachten melden zal, wat geest zo vlug, wat tong zo wel bespraakt? En het 4e vers, brandofferen, nog offer voor de schuld voldeden, aan uw eis nog eer. De versen 3 en 4 van de 40e psalm, u krijgt gelegenheid uw gaven aan de Heere en zijn dienst te wijden. Hij zegene u en uw gaven. geliefde gemeente. De zaligmaker is op een wonderlijke manier van de aarde weggegaan. De discipelen zijn daar getuigen van geweest. Hoe zijn voeten loskwamen van de aarde. Hoe hij omhoog voer. Hoe hij ten hemel werd opgenomen. Wonderlijk. Daar zijn andere wonderen aan vooraf gegaan. Daarom draagt Christus ook de naam wonderlijk. Is het niet ontzaglijk wonderlijk geweest dat hij geboren is uit de maagd Maria? Dat valt niet te begrijpen. Dat kan alleen maar aanbeden worden. Laten we dat wonder eerbiedig laten staan. Het wonder van de opstanding valt ook al niet te begrijpen. Hoe kan dat? Dat een gestorvene weer levend wordt. Weer een onderstreping van de naam wonderlijk. En hoe kan het dat een lichaam al hoger gaat totdat een wolk hem onttrok aan de ogen van de discipelen? Wonderlijk. Maar weet u wat nou nog wonderlijker is? Dat onze tekst het zegt voor ons. Niet voor zichzelf ten hemel gevaren, om te verschijnen voor het aangezicht van God, maar voor ons. We lezen dat in onze tekst, want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons. De hemelvaart van Christus. Met de hulp des Heren, onder inwachting van zijn zegen, willen we stilstaan bij een drietal gedachten. In de eerste plaats voor afschaduwing. Ten tweede vervulling. En ten derde vertroosting. De hemelvaart van Christus in de eerste plaats voor afschaduwing. Ten tweede vervulling. En ten derde vertroosting. De Hebreeënbrief, geschreven door Paulus toen hij gevangen zat en de loslating uit die gevangenschap verwachtte in het jaar 62 na Christus. En wie waren de Hebreeën? Dat waren christgelovigen in Jeruzalem en Judea. Joden die in de zaligmaker mochten geloven. Zij hadden het niet gemakkelijk. Vervolging was hun deel. Ze werden benadeeld. Vaak werden ze ontslagen. Raakten hun baan en inkomen kwijt. En ook uitgeworpen uit de synagoge. Wat betekent dat, jongens en meisjes? Als je uitgeworpen wordt uit de synagoge, dan betekent dat dat je onder censuur wordt geplaatst. Dan wordt er eigenlijk gezegd, voor u, voor jou, geen toegang tot God. U, jij, ligt verloren. Dat is net hetzelfde als bij de kerkelijke tucht. Als je afgesneden wordt, als de derde trap van de kerkelijke tucht wordt toegepast, dan betekent dat ten diepste ook dat je geplaatst wordt buiten het koninkrijk van God. Deze Joden die in Christus geloofden, hadden het dus niet gemakkelijk. De verleiding was groot om terug te vallen in de oud-testamentische eredienst. Om weer te gaan doen zoals ze vroeger ook deden. Dan zouden de moeite, de zorgen, dan zou de vervolging immers voorbij zijn. En daar waarschuwt de apostel Paulus heel sterk tegen. En hij laat zien in de Hebreeënbrief dat al die offers van het Oude Testament en dat ook het werk dat de hoge priester deed in het Oude Testament in vervulling zijn gegaan in het enige offer dat Christus heeft volbracht. En dat Christus de ware, de enige, de grote hoge priester is van blijvende betekenis. En dat hij als hoge priester is ingegaan in het koninkrijk van God, in de hemel. Het heilige der heiligen in de tabernakel en het latere heilige der heiligen in de tempel was een afschaduwing van de hemel. Een voorafschaduwing zouden we kunnen zeggen. En al die offers waren voorafschaduwingen van het offer dat Christus zou brengen. En elke aardse hoge priester liet iets zien van het werk van Christus als hoge priester. En nu is Christus niet het heiligdom met handen gemaakt binnengegaan. Daar wordt dus het heilige der heiligen mee bedoeld. En op de achtergrond van onze tekst ligt dan ook de grote verzoendag. De jongens en meisjes, jullie weten misschien wel wat er op de grote verzoendag gebeurde. Dan ging de hoge priester het heilige der heiligen binnen. Met bloed. Zonder bloed kon dat niet. En dan moest hij bloed sprengen voor en op het verzoendeksel. Zo werd er als het ware een weg gebaand naar God. Het heilige der heiligen was immers de troonzaal van God. De genadetroon. Zo werd het die ark wel genoemd. De Heere liet de hoge priester komen met bloed. Zo was het voorgeschreven. En dan moest hij eerst bloed sprengen voor zichzelf en vervolgens ook voor het volk. En dat wees nu heen naar de hemelvaart van Christus. En nu is het u voorgelezen en jullie ook dat al die offers van het Oude Testament uiteindelijk geen echte verzoening konden bewerken. We lezen in het 7e vers: in de tweede tabernakel ging alleen de hoge priester eenmaal des jaars, niet zonder bloed, hetwelk hij offerde voor zichzelf en voor des volks misdaden. En dan lezen we vers 9, welke was een afbeelding voor die tegenwoordige tijd, in welke gaven en slachtoffers geofferd werden, die degene die de dienst pleegden niet konden heiligen naar de consciëntie, naar het geweten, naar het hart. Het was alleen maar een uitwendige heiliging. Een ceremoniële heiliging, een heiliging tot stand gebracht door allerlei handelingen. Maar Al die handelingen wijzen heen naar het werk van de zaligmaker. En daarom keer niet terug tot die oud-testamentische eredienst. Die heeft immers zijn vervulling gevonden in Christus. Hij is ingegaan in het heiligdom niet met handen gemaakt. Het hemels heiligdom, de hemel, waar het heilige der heiligen een voorafschaduwing van was. En nu hing er voor dat heilige der heiligen een kleed. En op dat kleed waren engelen afgebeeld. Cherubs. En die cherubs komen we ook tegen bij de uitgang van het paradijs. En daar stonden zij met een zwaard. Opdat de mens die gegeten had van de boom der kennis des goeds en des kwaads niet zou terugkeren in het paradijs. Die cherubs zeggen dus eigenlijk verboden toegang voor zondaren. En zo is het ook met die scheiding die er was tussen het heilige en het heilige der heiligen. Maar op Goede Vrijdag is dat voorhangsel gescheurd. En dat betekent dat God vanuit de hemel heeft laten weten dat er nu weer toegang is tot God. Toegang voor zondaren, voor mensen die o zo vaak de wet van God overtreden. Dat is het wonder van de hemelvaart. Christus is niet ten hemel gevaren voor zichzelf, maar ten hemel gevaren voor zijn kerk. We lezen dat in Johannes 14. Ik ga heen om u plaats te bereiden. En datgene wat hij deed op de door God bepaalde tijd werd voorafgeschaduwd door het eenmaal per jaar ingaan in het heilige der heiligen door de aardse hoge priester. En nu een vraag, geliefde gemeente. Verboden toegang. Het voorhangsel predikte dat. Door die cherubs, die heel groot waren afgebeeld op het voorhangsel. Verboden toegang voor zondaren. Is dat voor mij? Is dat voor u? Is dat voor jullie al werkelijkheid geworden? Hebben we dat mogen beleven? Hebben we in de beleving gestaan voor een gesloten voorhangsel? Gesloten vanwege onze zonden. Geen toegang tot God vanwege onze onreinheid. Als we dat nog nooit beleefd hebben, smeek om de werking van Gods geest die dat leert. Die laat zien dat we onrein zijn. Die ontdekt aan onze zondigheid. Die Gods wet toepast. En die het laat zien dat wij ballingen zijn uit het paradijs. En dat die cherubs bij de uitgang van het paradijs ons de weg versperren naar de hemelse gelukzaligheid. Geen toegang voor zondaren. En nu hebben we het gezongen. Brandofferen, nog offers voor de schuld, voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Dat zwaard in de hand van die cherubs bij de uitgang van het paradijs is ontwaakt tegen Christus. We lezen toch in het Oude Testament: zwaard ontwaakt tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is, spreekt de Heere der Heerscharen. God de Vader heeft zijn Zoon daartoe naar deze aarde gezonden, opdat zijn enige geboren Zoon het offer van zijn leven zou brengen, opdat hij zijn bloed zou storten, opdat hij de vervulling zou zijn van al die bloedstortingen die verricht waren in het Oude Testament. En het heeft geklonken op Golgotha: het is volbracht. Opening van de hemel verworven, zouden we kunnen zeggen. En nu kunnen we het uitspreken: toegang voor zondaren, omdat Christus de hemel verliet, omdat hij de helse benauwdheid is ingegaan, omdat hij ten volle in lichaam en ziel de toren van God gedragen heeft. En dat alles voorafgeschaduwd in die dieren die gedood werden en weer bloed vergoten werd. Zo heeft Christus zichzelf tot in de kruisdood overgegeven. Hij heeft zijn bloed vergoten, opdat er verzoening, verlossing, toegang tot het hemelse heilige der heiligen zou zijn. Voorafschaduwing. Ten tweede, vervulling. We lezen in vers 24 in onze tekst dus: want Christus is niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf. Eerst de hemel verlaten, de straf gedragen, plaatsvervangend. Net zoals die dieren plaatsvervangend gedood werden, plaatsvervangend hun bloed vergoten werd, zo heeft Christus plaatsvervangend het oordeel gedragen en weggedragen. En is zijn kerk voorgegaan in de hemelse heerlijkheid. En dan gaat de apostel Paulus daar heel breed over spreken, wat nu de heerlijkheid is van die enige hoge priester Jezus Christus, boven de heerlijkheid van al die aardse hoge priesters. Christus is niet maar een ogenblik in de hemel ingegaan. Zo was het met de aardse hoge priester. Die was maar een klein poosje in het heilige der heiligen, eenmaal per jaar. En dan keerde hij daaruit weer terug. Maar Christus is nog in het hemelse heilige der heiligen. Daar heeft hij alle macht ontvangen in hemel en op aarde. Dat is voorgelezen uit zondag 19 en in zondag 18, die vanmiddag zal worden voorgelezen, komt uit wat het nut van de hemelvaart is. Hij is heen gegaan voor zijn kerk, om voor zijn kerk te bidden, om te wijzen op het offer dat hij gebracht heeft. En dan moeten we ook denken aan de manier waarop de zaligmaker ten hemel is gevaren. De discipelen, die zagen hem zegenend ten hemel varen. Dus niet de aarde vervloekend, maar juist zegenend. En dat wou zeggen, zij bleven achter op deze aarde onder de zegen van de zaligmaker. Hij zou hen niet vergeten. Hij zou zijn belofte vervullen. Hij zou die andere trooster zenden, de Heilige Geest. Op de Pinksterdagen mogen we daarover gaan nadenken, dat de Vader en de Zoon samen de Heilige Geest hebben doen komen op deze aarde. En hoe de Heilige Geest wonderlijk is gaan werken te spreken gaf, maar ook te geloven gaf, dat het koninkrijk van God werd uitgebreid onder Jood en Heiden, ja, over heel het wereld rond. Vervulling. De beloften aangaande de toebrenging van zondaren uit Jood en Heiden zullen hun vervulling gaan krijgen, zegenend ten hemel gevaren. En wat zagen de discipelen in de handen van de zaligmaker? Daar zagen zij de littekenen van zijn lijden. Nee, er vloeide geen bloed meer uit zijn handen. Dat was gebeurd op Golgotha. Dat bloed vergoten tot een volkomen verzoening van al de zonden der zijnen. Dat was nu achter de rug. Geen druppel bloed hoefde er meer vergoten te worden. En daarom heeft God ook zelf vanuit de hemel een einde gemaakt aan die oud-testamentische erenis, laten zien dat al die offers hun vervulling gevonden hebben in dat ene volmaakte offer van Christus. Hij is de volmaakte hoge priester. Zonder enige zonde, heilig, onbesmet, afgescheiden van de zondaren. En hij is ook niet als een verliezer ten hemel gevaren. Als iemand de strijd verliest, dan kun je je leven nog redden door te vluchten. Maar zo was het niet. Hij had de strijd juist gewonnen. Hij had getriomfeerd over de duivel, de wereld en de zonde met triomferende handen, overwinnaarshanden, is hij ten hemel gevaren. En die overwinning die hij verworven heeft, die krijgt ook gestalte in het leven van verloren zondaren en zondaressen. Want hij gaat werken door zijn woord en geest in hun harten. En hij geeft ook licht over zijn eigen werk, het werk van de hoge priester. En dat gaat Paulus benadrukken, dat die hoge priester van het Nieuwe Testament veel en veel heerlijker is dan al die hoge priesters van het Oude Testament. We lezen dat in vers 11 van Hebreeën 9. Maar Christus, de hoge priester van de toekomende goederen, dat wil zeggen van die goederen die beloofd waren in het Oude Testament, die heeft hij verworven. En wat zijn dat dan voor goederen die hij verworven heeft? Wel, de werking van de Heilige Geest in zondaarsharten, het wonder van de wedergeboorte, de levendmaking, het ware zaligmakende geloof door hem verworven, de vergeving van de zonden, een leven tot eer van God, het leven van de heiligmaking, strijd tegen de ongerechtigheid, het verlangen om de Heere te mogen dienen en uiteindelijk de eeuwige zaligheid. Dat heeft deze hoge priester allemaal verworven. En wat hij verworven heeft, wat hij verdiend heeft, dat gaat hij ook uitdelen. Dat brengt opnieuw tot een vraag, geliefde gemeente. Hebben we iets of meer van die goederen verworven door de hoge priester mogen ontvangen? Of zijn we nog dood? Dood in de zonden en de misdaden. Dat kan op twee manieren. We kunnen onverschillig hier zitten. Misschien onder jullie ook wel, jongelui. Je denkt, nou ja, vanmorgen kom ik nog wel, maar vanmiddag zien ze me niet meer. Eén keer vind ik wel genoeg. Ga daar toch niet mee door. Buig je knieën en smeek om de bearbeiding door de Heilige Geest, om de toepassing van de zaligheid die de hoge priester verworven heeft. En als we daar iets of meer van mogen kennen, is er alleen maar reden tot verwondering. Dan geldt het voor ons. Heen gegaan, ten hemel gevaren, voor zondige mensenkinderen die daar totaal geen aanspraak op kunnen maken. De hoge priester der toekomende goederen, gekomen zijnde, geboren op deze aarde, is door de meerdere en volmaaktere tabernakel niet met handen gemaakt. Dat is niet die aardse tabernakel, dat is niet van dit maaksel, nog door het bloed der bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed, eenmaal ingegaan in het heiligdom. Hij heeft zijn bloed vergoten. En na het vergieten van zijn bloed, na het volbrengen van zijn borgwerk, ten hemel opgenomen. Opgenomen door de Vader, en dat spreekt van de goedkeuring van zijn werk door God de Vader. Een eeuwige verlossing teweeggebracht hebbende. Ja, dat kon een aardse hoge priester niet. Die kon geen eeuwige verlossing teweegbrengen. Hij mocht alleen maar heen wijzen naar die ene volmaakte hoge priester. Een eeuwige verlossing. Wat een wonder daarin te mogen delen. In beginsel hier al verlost te zijn, losgerukt te zijn uit de klauwen van de Satan, een lidmaat van Christus geworden te zijn, een levend lidmaat van de kerk, ingelijfd in hem die de ware wijnstok is. Eeuwige verlossing. Dat wil dus ook zeggen, wat de duivel ook probeert, en hoe de duivel ook de wereld heel verleidelijk probeert af te schilderen, en probeert af te trekken van de Heere, van zijn woord en van zijn dienst, dat zal nooit gelukken. Een eeuwige verlossing. Want indien het bloed der stieren en bokken en de as der jonge koe, ja, dat was ook nog iets. De as van de jonge koe werd tot ontzondigingswater met water vermengd. Als je onrein was vanwege het aanraken van een dode of het aanraken van een bot van iemand of het aanraken van een graf, onrein. En dan was daar een reinigingsoffer voor geschreven, het as van de jonge koe, besprengende de onreinen en heiligt tot reinheid des vleeses. Reinheid des vleeses. Niet reinheid van het geweten staat hier. Dus dat betekent een uiterlijke reinheid om deel te kunnen nemen aan de dienst van God. Dat gaven die offers in het Oude Testament. Maar het offer van Christus geeft een innerlijke reinheid. Vergeving van de zonden. Hoeveel te meer, vers 14. Zal het bloed van Christus, die door de eeuwige geest zichzelf een gode onstraffelijk opgeofferd heeft, uw conscientie, uw geweten, uw hart reinigen van dode werken. Dat zijn werken die tot de dood leiden, zonden. Reiniging van zonden alleen te vinden in het bloed van Christus. En met het doel om de levende God te dienen. En daarom is hij de middelaar des Nieuwe Testaments, opdat de dood daartussen gekomen zijnde tot verzoening der overtredingen. De dood van Christus betekent verzoening van de overtredingen die onder het Eerste Testament waren. Degene die geroepen zijn, de beloftenis der eeuwige erven ontvangen zouden. Een eeuwige erfenis. Dus wat zegt apostel Paulus tegen de Hebreeën, tegen die Joden in Jeruzalem en Judea die vervolgd werden? Keer niet terug naar de dienst van het Oude Testament. Dat was maar een voorafschaduwing, een voorafbeelding. Maar blijf bij het dienen van die enige en volmaakte hoge priester, die het volmaakte offer gebracht heeft, een eeuwige verlossing verworven heeft en een eeuwige erfenis, daar doet hij in delen. Is dat niet onbegrijpelijk groot? Christus niet ingegaan in het heiligdom dat met handen gemaakt is, hetwelk is een tegenbeeld van het ware, maar in de hemel zelf, om nu te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons. Dat is de derde gedachte, vertroosting. Verschijnen voor het aangezicht van God. De Israëlieten moesten 3 maal per jaar voor het aangezicht van God verschijnen op de grote feesten. Verschijnen voor God. Maar het waren zondige Israëlieten. En juist als ze dat beleefden, dan zagen zij ook in die offers van het Oude Testament dat ene volmaakte offer dat op Gods tijd gebracht zou worden door die grote hoge priester van het Nieuwe Testament. Er zijn ook veel Joden geweest die alleen maar naar de uitwendige zaken gekeken hebben en niet werkelijk met door de Heere geopende ogen zichzelf hebben gezien en die offers hebben gezien. En daar komt het dus op aan, geliefde gemeente. Hoe kijken wij naar de offers van het Oude Testament? Als je dat mag zien met geopende ogen voor wie je zelf bent geworden, dan wijzen die offers heen en dan prediken die offers dat ene volmaakte offer van Christus. Dan heeft dat waarde, want buiten bloedstorting is er geen vergeving. We kunnen zelf geen vergeving verdienen, dat is een totale onmogelijkheid. Paulus heeft dat geleerd, Luther heeft dat geleerd. Al je eigen gerechtigheid, een wegwerpelijk kleed, dus alles wat je doet om de Heere te behagen, om de Heere te verzoenen, dat is een doodlopende weg. En gelukkig, als de Heere dat leert, om het zo te verwachten van die hoge priester, die de weg, de waarheid en het leven is, in zijn offer een verse en levende weg, zo staat er in Gods woord. Dat wil zeggen, dat bloed van Christus, dat houdt zijn waarde. Hij is nu sinds de hemelvaart gezeten aan de rechterhand van God. En dat duurt tot op de dag van de wederkomst. En tot op die dag wijst hij op zijn volbrachte werk, door zijn bloed ingegaan in het hemels heiligdom. Die aardse hoge priester met het bloed van dieren die gedood waren. De hemelse hoge priester heeft zijn eigen bloed vergoten. En hij wijst op het volbrachte borgwerk. En zijn hoge priesterlijke werk houdt waarde. Daarom is hij ook hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Melchizedek had geen voorganger, geen opvolger. Er staat in Gods woord geen vader en geen moeder. En dat laat iets van Christus zien. Want Christus heeft geen vader naar zijn menselijke natuur en geen moeder naar zijn goddelijke natuur. Melchizedek geen opvolger. De blijvende waarde van het hoge priesterschap wordt daarin vooraf geschaduwd. En we gaan daarvan zingen, het 4e vers van Psalm 110. U heeft de Heere niet nooit berouwd gezworen. Ik heb u mijn volk tot hem mijn naam ten prijs in mijn raad het priesterambt beschoren. Het 4e vers van Psalm 110. te verschijnen voor het aangezicht Gods voor ons. Te verschijnen voor het aangezicht van God. Dat woord in het Grieks wordt ook op een andere manier gebruikt in de Bijbel. Er waren mensen verschenen die beschuldigingen inbrachten tegen Paulus en dan verschenen zij voor de aardse overheid. Niet om Paulus vrij te pleiten, niet om Paulus los te laten uit de gevangenis, nee, om hem te beschuldigen. Hier wordt dat woord in positieve zin gebruikt. Om vrij te pleiten, verschijnen voor het aangezicht van God. Hij is de voorspreker van zondaren, de advocaat van zondaren. Zal vanmiddag worden voorgelezen uit de catechismus, zondag 18. Wat nut ons de hemelvaart van Christus ten eerste, dat hij in de hemel voor het aangezicht van zijn Vader onze voorspreker is. Indien wij gezondigd hebben, we hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. In hem verzoening, verzoening voor al de overtredingen. Wat een wonder, geliefde gemeente. Dat Christus ten hemel is gevaren om daar ten voordele van zondaren te spreken. Hier zijn soms hele lange rechtsprocessen nodig. Als u het nieuws een beetje volgt, dan is dat werkelijkheid. En dat voor mensen die soms heel veel misdaan hebben. En dan proberen advocaten verzachtende omstandigheden naar voren te brengen. Het begrijpelijk te maken dat bepaalde misdaden bedreven zijn. En zo proberen ze het zo gunstig mogelijk voor te stellen voor degene voor wie zij pleiten. Zo handelt de hemelse voorspreker niet. Hij weet voor wie hij pleit, voor wie hij spreekt. En dat komen ze zelf ook aan de weet. Bent u wat al aan de weet gekomen? Ik stelde die vraag of we al eens voor een gesloten voorhangsel gestaan hebben. Of we al eens met ons hart beleefd hebben. Geen toegang meer tot God. Dat voorhangsel, dat Hebreeuwse woord betekent letterlijk wat scheiding maakt. Dat voorhangsel maakt de scheiding tussen God die woonde in het heilige der heiligen, daar troonde, en tussen het zondige volk Israël. Wel, zo is er een scheiding tussen de heilige rechtvaardige God en ons als zondaren. Maar het komt er wel op aan dat de ogen daarvoor geopend worden. De Heere werkt nog wonderen. Als u eerlijk zou moeten zeggen, ik voel me eigenlijk helemaal niet zo schuldig. En waarom zou ik aan het einde van mijn leven niet zalig worden? Ik leef toch netjes, ik doe toch wat van mij verwacht wordt. De Heere tekent ons zelfportret in Gods woord. Er is niemand die God zoekt. Ook niet tot één toe. Al onze lichaamsdelen hebben wij in dienst gesteld van de zonde. En ook alle bekwaamheden van onze ziel, ons denken, ons begeren, ons verlangen. Het gaat niet uit naar God. Maar juist tegen hem in. En de Heere ontdekt daaraan. Dat is het werk van Gods geest, die uitgezonden is door God de Vader en God de Zoon. Die opent onze blinde zielsogen voor onze onreinheid. onze geestelijke meelaatsheid, dat wij totaal niet deugen, dat er geen toegang is voor ons bij God. Want hoe zou een zondaar bij God kunnen verkeren, die een verterend vuur is buiten zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. En daarom, als dat nou beleefd wordt, als je echt van binnen weten mag, door Gods geest daaraan ontdekt, ik ben totaal verdorven. Vanaf het allereerste begin van mijn bestaan, denk aan Psalm 51, in zonde ontvangen en geboren. Hoe zou ik ooit voor God kunnen bestaan? Wel, dan wijst onze tekst op de ten hemel gevaren zaligmaker. Die is zegenend ten hemel gevaren, wat ik al zei. Die is ten hemel gevaren nadat hij zijn bloed had vergoten. Er drupte geen bloed meer. Hij is als overwinnaar ten hemel gevaren. En daarom glijdt hij op zijn werk. Hij zegt niet dat we geen zondaren zijn. Hij zegt niet dat we niet overtreden of dat het een beetje meevalt. Nee, dat is inderdaad de werkelijkheid. Maar hij wijst op zijn eigen werk. Ik heb voor hen betaald. Ik heb voor hun zonden geleden. Ik heb de toren van God gedragen. En daarom is dat zo'n rijke troost, dat hij onze voorspreker is. En dat niet alleen. En niet alleen maar voor een ogenblik. Maar er is nog meer. Hij zorgt er ook voor dat allen die hem mogen volgen, allen die tot dienaren van hem gemaakt zijn, bewaard worden in deze wereld. Bewaard voor het ten prooi worden aan de vorst der duisternis. Want daar is de duivel op uit. De duivel wil allen die de Heere dienen terugwinnen. Maar dat zal hem nooit gelukken. Wat hij ook probeert, hoe listig hij ook is, en hoe hij ook gebruik en misbruik wil maken, zouden we kunnen zeggen van de rijkdom en de welvaart die de Heere geeft in ons land. Christus is in de hemel. Hij zit aan de rechterhand van God en hij bidt. Hij bidt om bewaring van klein en groot in de genade. En dat gebed wordt altijd verhoord. De Heere betoont zijn liefde en betoont zijn trouw. En ook als ze in zonde vallen, als ze toegeven aan het kwade, als Gods kinderen moeten zeggen, het zou toch rechtvaardig zijn dat ik nooit zalig zou worden. Wel, dan wijst die voorspreker opnieuw op zijn volbrachte borgwerk. Is dat nou niet ontzaglijk rijk? En dat zeg ik niet opdat we zouden gaan spelen met de zonde en toe zouden geven aan de zonde, nee. Dan moeten we eens letten op die littekenen in zijn handen waarmee hij ten hemel voer. De zonde is duur betaald. Dus strijd tegen de zonde. Smeek om kracht en bid dat u bewaard wordt voor verloochening van God en voor verloochening van zijn Zoon in de praktijk van het leven. Want we zwijgen vaak zo gemakkelijk. En we denken te gemakkelijk, dat is paarden voor de zwijn als we spreken. De Heere vraagt dat we een zoutend zout en een lichtend licht zouden zijn. En is die koning het niet waard die zijn leven gaf en zijn bloed stortte? Vertroosting voor ons. En hij is met zijn menselijke natuur ten hemel gevaren. Daar zegt ons leerboek ook iets van. Dat is een pand. Zoals zijn menselijke natuur nu in de hemel is, zo zullen allen die de zaligmaker mogen dienen ook in de hemelse gelukzaligheid delen. Een ring is een pand van de liefde, in dit geval van de liefde van mijn vrouw. Zo is de Christus die naar zijn menselijke natuur in de hemel is een pand, een bewijs, een onderstreping hiervan, dat hij de zijnen is voorgegaan en dat zij daar ook zullen komen. Onze catechisme zegt er zo ten andere dat wij ons vlees in de hemel tot een zeker pand hebben, dat hij als het hoofd ons zijn lidmaten ook tot zich nemen zal. Dat is ook voor ons. De zaligheid zal ten deel worden. De duivel kan niet meer buiten de hemel houden. Ja, soms de hemel wel uit het hart, als je toegeeft aan de zonde. Maar de hemel zal aan het einde van het leven nooit gesloten zijn voor klein en groot in de genade. Christus, de ten hemel gevaren koning, zal ervoor zorgen dat al zijn onderdanen ook daar zullen komen. En dan is er nog sprake van een tegenpand. Ik zei er al iets van. De Heilige Geest, die als een tegenpand gezonden wordt in de harten en levens van zondaren en zondaressen. Ten derde, zo zegt de catechismus, dat hij ons zijn geest tot een tegenpand zendt, door wiens kracht wij zoeken dat daarboven is. Waar Christus is, zittende ter rechterhand Gods, en niet wat op de aarde is. Zoeken wat boven is. Ja, daar komt het dus op aan. Wat zoeken wij? Waar leven we voor? Waar zetten wij onze krachten voor in? Wat heeft onze belangstelling? En waar zetten we ons niet voor in? Dat is de tegenvraag. Wat zijn we arm? Als we nog zoeken de dingen van beneden. Als we ons geluk en onze welvaart en al wat hier te vinden is, als dat dan nog bovenaan staat, ja, dan deugt het niet, geliefde gemeente. Maar zoek eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u toegeworpen worden. En als de Heilige Geest werkt in het hart, dan is dat toch zo, door wiens kracht wij zoeken. Dus niet door eigen kracht. En als je dus zoeken mag dat Koninkrijk van God, dan krijg je daar zelf niet de eer van, maar dan krijgt de Heere daar de eer van, die zijn geest verworven heeft en zijn geest ook uitgestort heeft in het hart. Maar door de eer van God wordt gezocht, het Koninkrijk van God wordt gezocht. Ja, waarin de wens en de begeerte is. Leer mij tot eer van u te leven en geef toch dat ik strijden mag tegen de zonde en tegen de ongerechtigheid. Wat een rijke troost. Wat een rijk hemelvaartsevangelie. Dat hij nu verschenen is voor het aangezicht van God. Zich laat zien aan God, zouden we ook kunnen zeggen. En dan laat hij zijn handen zien. Het bloed is gestort. Er is vergeving, er is verlossing, er is zaligheid. Zijn eigen bloed gestort, geen vreemd bloed, geen bloed van stieren of bokken, nee. En dan wacht er nog iets, en dat is voorgelezen uit zondag 19. Dat nu, dat zal duren tot aan de dag van de wederkomst. Christus komt weder om te oordelen de levenden en de doden. En we zagen het afgelopen zondag. Ieder oog zal hem zien. Hoe zal dat dan zijn? Zal hij onze rechter zijn, o geliefde gemeente? Haast u om uw levens wil. De ten hemel gevaren zalig maken wil nog werken in harten van zondaren en zondaressen. Voor ons, dat zijn alleen maar verloren zondaren in zichzelf, die door genade het behoud leren zoeken en vinden in die enige hoge priester, die met het offer van zijn eigen bloed een eeuwige verlossing heeft teweeggebracht. En dan kunnen er tijden zijn dat je daarnaar verlangt. En dat de belofte van dat eeuwige leven gestalte krijgt en betekenis krijgt in je hart. Die na kortstondig ongeneugd, strijd tegen de zonde, ziekte, misschien aanvallen van de duivel, mij eindeloos verheugt. Ik zal ontwaakt uw lof ontvouwen, u in gerechtigheid aanschouwen, verzadigd met uw goddelijk beeld. Amen. Eindigen we met dankzeggen. Heere, wat is uw goedheid groot, dat het rijke hemelvaartsevangelie verkondigd mocht worden, dat we het horen mochten, dat al die offers van het Oude Testament en de hoge priesters van het Oude Testament hun vervulling gevonden hebben in het ene volmaakte offer door uw Zoon volbracht, die nu voor uw aangezicht verschijnt tot aan de dag van de wederkomst, voor verloren zondaar in zichzelf, om niet te wijzen op iets wat in die zondaar uw liefde zou kunnen opwekken, maar te wijzen op zijn volbrachte werk. Wees van dit rijke hemelvaartsevangelie de naprediker in ons hart en leven. Vergeef wat zondig en gebrekvol was. Geef dat we vanmiddag verlangen mogen om opnieuw uw woord uit te dragen en te beluisteren. We vragen het uit genade om Christus wil. Amen. Zingen wij ten slotte van Psalm 98 en daarvan het vierde vers: laat al de stromen vrolijk zingen, de handen klappen naar omhoog. En wat er verder volgt uit het vierde vers van de 98e psalm. ontvangt nu de zegen des Heren die we in zijn naam op u mogen leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.